Prachtige liederen gezongen. Fijn als je dat zo kunt zingen. En het vertrouwen wat eruit spreekt. Maar als je dan in zo'n put zit. En je zit dan in die moeilijkheden. Zouden we dan zo makkelijk kunnen zingen? Wij kunnen het hier wel. Hè? En ik heb voor mijn thema heb ik geschreven. Koning Willem-Alexander is niet koning geworden in zijn opleiding via de gevangenis. Hè? Zijn moeder heeft hem begeleid en heeft heel veel hulp gekregen. En ik denk toch dat wij een vrij goede koning hebben. Ondanks alles wat er dus vandaag de dag gebeurt. Jozef heeft wel die weg moeten gaan. Die is via de gevangenis is die onderkoning geworden. En de vorige keer heb ik u Jozef achtergelaten met twee teksten. Of twee halve teksten uit Genesis nummer 39. Als u een Bijbel bij u heeft. Ik ga door 39, 40 en 41 ga ik heen. En als u een potloodje bij u heeft, u weet het van mij. Een potloodje erbij. Een hard kartonnetje. Als er een tekst is die u aanspreekt. Ja, streepje zetten. Hè? En de datum erbij van, oh ja, dus vandaag is het 21 september. Als u het later weer leest van, oh ja, wacht even, dat was toen. Dat het weer opnieuw kan gaan spreken. Jozef was een 17 jaar toen hij uit Kanaan verkocht werd door zijn broers. Kanaan, Palestina staat niet in de Bijbel. Het is altijd Kanaan geweest, toch Martin? Ja, want anders gaan wij ook weer die woorden gebruiken die we vandaag gebruiken. Maar toen was het Kanaan. En is die 17 jaar is die verkocht wordt. En hoeveel tijd heb je ongeveer nodig om als slaaf verkocht te zijn en als slaaf bedrijfsleider te worden bij Farao? Bij Potifar. Een jaar of 5. Dus er zal ongeveer 22 jaar geweest zijn. En dan wil de vrouw van Potifar, die wil hem verleiden. Nou, de wereld zou zeggen, jongen, een opgelegde kans. En als wij de media vandaag zien, dan zien we niet anders als geslachtsgemeenschap op een heel verschrikkelijke manier vaak en helemaal niet goed. Onbijbels, heel vaak ook nu onrein. En dan zegt Jozef, hoe zou ik kunnen zondigen en kwaad doen tegen God? Dus die man die had op zijn jonge leeftijd vaste principes waar hij niet overheen wilde gaan. En dan uiteindelijk komt hij dan in de gevangenis. En als je met mij even meeleest. Genesis 39 vers 20b. Zo zat hij daar. Of zo kwam hij daar in de gevangenis. En dan met nadruk op zo. Op die manier. Omdat hij vastgehouden had aan de regels van God. En dan vers 21. Maar de Heere was met Jozef. Nou, dat is mooi. Dat is mooi. Hou je vast aan God en dan kom je in de gevangenis. Dan kom je in de lik terecht. Is dat nou die God die wij vandaag willen vereren? Waar wij blij mee zijn? Dat die God er nog steeds is en ook vandaag nog zijn weg gaat. Met u en met mij. Hij is dezelfde. Nou, als je dit dan gewoon menselijk bekijkt, dan zeg je wel, ja joh, taai af. Wegwezen. He, pluk de dag, carpe diem. Dat is toch veel mooier. We kunnen alle kanten op. We zitten hier op het rijkste stukje van de wereld. Wat let ons om te doen wat die vrouw van Potifar vroeg? Nee, zegt Jozef, dat gebeurt niet. En ik heb een van de vorige keren heb ik in een andere gemeente erover gesproken. Heb ik gezegd van, zou die gevangenis waar hij nu in zit, zou dat de veiligste plaats voor Jozef geweest zijn? Een knappe vent, ongeveer 22 jaar, niet van beton, als u begrijpt wat ik bedoel. Ja? Hij had ook zijn gevoelens, ook voor, denk ik, ook voor vrouwen, want hij zal best een paar ogen gehad hebben. En dan toch vasthouden aan de Heere God. En dan in vers 21 gaat het ook verder. Maar de Heere was met Jozef en bewees hem zijn goede tierenheid. God bewijst Jozef daar in de gevangenis een goede tierenheid. God is met Jozef. Ja, dat is mooi hoor. Maar zou Jozef het ook gezien hebben? Zou Jozef niet een beetje set geweest zijn? Down, in goed Nederlands geloof ik, hè, zeggen we tegenwoordig down. Ja, dat je onderin die put zit. Ik kan me die gevoelens van Jozef wel een klein beetje indenken. Dat als je dan doet wat God wil en je krijgt de kous op de kop en je krijgt een tik op je neus of welke benaming je eraan wil geven, nou, dan ben je niet blij. Dan ben je niet blij. En dan kun je soms wel eens denken van, ik heb het zelf in mijn eigen periode, in mijn eigen leven ook een keertje gehad, dat ik zei van, nou Heere God, voor mij is het klaar hoor. Geen polonaise meer aan mijn lijf. En toch dat God je dan weer terugroept. Dat God dan laat merken dat hij er is. En ik denk dat hij dat bij Jozef ook gedaan heeft. Hij gaf hem genade in de ogen van het hoofd van de gevangenis. En het hoofd van de gevangenis gaf al de gevangenen die in de gevangenis waren in de hand van Jozef. Al het werk wat men daar deed, deed hij. Hij klimt weer op als bedrijfsleider in de gevangenis. Maar hij is niet vrij. En dan gaan die met de pakken neerzitten. Hij is weer actief bezig. En hij doet eigenlijk wat zijn hand vindt om te doen. En ik denk dat dat een aanwijzing is voor ons vandaag. Wij laten ons heel vaak meeslepen met onze gevoelens. Het voelt goed en het gaat goed. En maar als het niet goed gaat, dan moeten we naar de dokter, dan moeten we een doos met pillen hebben. Of moeten we bij ik weet niet hoeveel tiental therapeuten moeten we naartoe. Om weer een beetje opgepept te worden. Zo is het toch vandaag. Als ik die hulp van God niet ervaar. En niet daar in die diepte zijn hand voel. Zijn hand is toch onder ons. Al ga ik door een diep en duister dal. Psalm 23. Wat volgt er dan? Ik vrees geen kwaad, want gij zijt daar. God is daar in dat duistere diepe dal. En als we dat ervaren hebben, en ik denk dat Jozef dat ervaren moet hebben, want anders was je toch tegen de gordijnen in hem hoog geklommen. Tenminste, als ik voor mezelf als driftkop, dat, ja, op mijn oude leeftijd, ja, ik denk toch dat dat zou gebeuren. Ja, maar hoe even, ja, heel obsessief, compulsief reageren, en dat is niet de bedoeling. Hoofdstuk 40... daar kunnen we heel snel doorheen. Dat is die hele geschiedenis van de schenker en de bakker. Die komen ook in de gevangenis en die hebben alle twee een droom. En Jozef die mag ze uitleggen. Jozef legt ze ook uit. Keurig netjes, maar hij zegt er ook bij: het is niet aan mij. God zal de droom uitleggen. En hij houdt toch nog steeds weer vast aan God. En hij heeft zelf ook dromen gehad, hè, Jozef. Veel eerder. Wat komt er nou van terecht? Wat zou Jozef nou hier hebben kunnen zeggen? Ja joh, dromen, dat is bedrog. Komt niks vanuit. Kijk maar naar mij. En zou hij zijn eigen ervaring daarnaast geplaatst hebben? Schoven die voor hem buigen. Zon, maan en sterren die voor hem buigen. En dan zit hij in de gevangenis. Jozef, moet jij nou dromen uit gaan leggen? Nee, zegt hij. God gaat dromen uitleggen. Hij gaat dromen uitleggen. En het is ook uitgekomen, want de schenker, die mag weer gaan schenken bij de farao en de bakker wordt gehangen. Wat ze fout gedaan hebben, dat weten we niet. Of dat de schenker toch misschien nog iets van de jaim geproefd heeft en de bakker te veel slagroom opgegeten heeft. Het staat er niks van bij, hè. Maar ze waren er in de gevangenis en ook zij hebben gehoord wie God is. Zij kunnen nooit zeggen, ik heb het niet geweten, want Jozef heeft het hen verteld. Samen in die put, samen in die gevangenis, hebben ze alle twee gehoord wie God is en dat God doet wat hij belooft en doet wat hij zegt. En dan denk je van, nou ja, schenker, als je nou straks bij de farao komt, wil je aan mij denken? Ja hoor, dat doe ik. Ook wel eens die beloftes gaat. Ja, nou en of, ik zal je nooit vergeten. Nee. Want het is toch prachtig als je dan de gevangenis uit mag en weer terug je vak mag uit gaan oefenen bij de farao. En niks ervan. En dan ga ik even vast vooruit. Hij was 17 toen hij verkocht werd door zijn broers. En hij was 30 toen hij onderkoning werd. 17 jaar. Als slaaf. Als hoofd in de gevangenis. Hou je dat vol? Hou je dat vol? 30 jaar daar in die put. Niet vrij. Slaaf. Niks over jezelf te vertellen. En toch dat vasthouden aan de Heere God. En dan gaat farao die gaat dromen. Hoofdstuk 41. En het gebeurde na verloop van 2 volle jaren. Dus dat zal ongeveer 28 geweest zijn, Jozef. Ja? Want even later wordt hij onderkoning. Dat de farao droomde. En zie, de farao droomde, hij stond aan de Nijl. Dromen zijn bedrog. Jozef, bij jou is er niks van uitgekomen. Nou ja, goed, het verhaal van de bakker en de schenker. Dat is wel uitgekomen. Maar de rest, joh, dat geloof je toch niet. Dat kan toch niet. Daar moet je echt niet in geloven. Hebben wij wel eens dromen? Dromen wij wel eens? God wil soms ook ons wat leren, hè? En ik heb een klein stukje psychologie mogen studeren. En daar leren ze ons, als je droomt, en het is aan het begin van de nacht, dus je gaat slapen en dan gelijk een droom, dan is het vaak van de drukte van de dag. Je bent op sportdag geweest en je hebt gewonnen, ja? En dan droom je van, oh ja, ik heb gewonnen, ja? Of iets nadere dingen. Maar van de drukte van de dag kun je heel vroeg in je slaap gaan dromen. Is mij verteld hoor, via die psychologische boeken. Is het halverwege de nacht, dan is het vaak van de drukte of van een probleem op die dag of net daarvoor, wat je weg wil stoppen. Daar wil je niet meer aan denken, heb je weggezet. Niet meer aan denken. Maar halverwege de nacht blijken die transmitters, die schotjes in die sluisjes in je bol, die blijken dan een beetje week te worden en die gaan dan openstaan, is mij verteld. En dan komen die gedachten toch terug. Oh, en wat dan? Dat weet u zelf. En als u het weet, probeer het eens op te schrijven. Als u 's morgens wakker bent, wordt en u weet het nog, schrijf het eens op. Want het zou best kunnen dat God ook ons nog iets via een droom wil leren. Wat we vergeten hebben of weggedrukt hebben, dat hij het daar eigenlijk herhaalt. Maar is het aan het eind van de nacht, net voordat je wakker wordt, dan kunnen het dingen zijn waarvan je niet bewust was dat je ze weggestopt hebt. Een bepaald automatisme in ons van, nou ja, daar ga ik langs, want dat wil ik helemaal niet weten. Dus dat je automatisch die sluisjes wegzet en ook die gegevens wegzet. Dus denk er eens over na en schrijf ze eens op. En nu zijn er van die hele mooie dikke boeken. En dan kun je al die voorbeelden die je dus droomt, een boom of een weg of een ladder, dat wordt allemaal benoemd. En dan zou je dus zo die dromen kunnen uitleggen. Nou, ik heb thuis nog even gekeken, ik heb het boekje voor jou niet kunnen vinden, om een voorbeeld op te zoeken. En ik denk dat het goed is. Maar vraag God, God, heeft u iets voor mij, dat het voor mij iets betekent? Moet ik er iets mee doen? En als het dan ook nog herhaald wordt, hier zoals bij farao, waar we straks induiken, dan heeft God daar zeker een bedoeling mee. Tot 2 keer toe krijgt hij een droom. Wel verschillend, maar met dezelfde inhoud. Hij droomt 7 vette koeien, 7 magere koeien, daar kunnen we ook een beetje snel doorheen. 7 vette aren, of mooie aren, in 1 halm en 7 door de oostenwind verschroeide aarde. Ja. De wijzen, de magiërs, de geleerden in Egypte, ze kunnen het niet uitleggen. Nee, dat denk ik ook niet. Want het was een droom. Deze kwam wel van God. En vandaar dat ik heel voorzichtig zeg, let erop, want het kan best zijn dat God toch iets bedoelt. Ook in ons leven. Moeten we niet expres gaan zitten wachten van, oh ja, nu zal elke droom wel iets zijn. Dat denk ik ook niet, maar als God het herhaalt, zeker. Niemand kon farao het uitleggen. En toen werd die schenker, die werd wakker. Die hoorde dat ook, daar bij farao. En dan wordt die schenker, die wordt in één keer wakker van, oh, wacht even, ben ik Jozef vergeten? Hoe lang? 2 jaar. Hoeveel? 4 jaar? 2. Ja, nee, het is 2 jaar, ja, het is de laatste 2 jaar. Ja? Prachtig dat. En dan wordt hij wakker. De farao, nee, de schenker en de bakker was veel eerder, hè? Dat was, nou ja, goed, we weten het niet, laat maar. Ja, in die periode van dat hij de gevangenis inging en nu 2 jaar net ervoor dat farao gaat dromen. Ja, ja. En dan wordt hij wakker, de schenker. Farao, Nu moet ik mijn zonde belijden. Ook een voorbeeld van ons. Voor ons. Dat ook wij wel eens dingen meegemaakt hebben en beloftes gedaan hebben. En helemaal vergeten. Waardoor, laten we even in het midden. Maar misschien dat God ons ook wel eens op wil roepen van, joh, toen heb je die en die dat en dat beloofd. Maar hoe zit het nu? Wat doe je ermee? En hebben we dan ook de moed om het te benoemen? Want de schenker had ook kunnen zeggen van, ja, dat is zo lang geleden, laat maar zitten. Ik stop ermee. Want straks krijg ik nog de kous op de kop. Durven we te benoemen als we een fout begaan hebben, als we iemand vergeten hebben om voor hem of haar iets te doen wat we beloofd hadden? Doe het maar gerust. En zeg maar gewoon van, joh, sorry, ik ben je echt vergeten. Je was van mijn harde schijf af, zouden wij nu zeggen. Ja? Is toch eerlijk? Ik kom wel eens bij mensen en ben ik er een tijd niet geweest en zeg van, ik kan honderden smoesen opgooien waarom dat ik er nou een hele poos niet bij geweest ben, maar ik ben hier. Als ik niet meer binnen mag, moet je het zeggen, want dan ga ik weer. Ja? Gewoon open zijn. Open, eerlijk, gewoon de dingen benoemen. En hier ook. De schenker die gaat praten. Toen het hoofd van de schenkers zei tegen Farao, vandaag moet ik mijn zonde in herinnering brengen. Dus hij ervaart het hier als een zonde dat hij niet meer aan Jozef gedacht heeft. En zonde betekent niet direct foute dingen doen, maar dingen vergeten. En ja, sorry, zonde is wel dingen niet doen die je wel beloofd hebt. Ja? En dus niet alleen zo, maar echt vergeten. Een zonde. Het heeft zijn doel gemist, want ik had het beloofd. En dan gaat hij uitleggen wat er dus met hem gebeurd is en met de bakker gebeurd is. En dan in vers 14 van hoofdstuk 41. Toen stuurde Farao boden en liet Jozef roepen. Want de magiërs konden het niet. En omdat Jozef hier een goede recensie kreeg, wordt Jozef geroepen om die dromen van Farao uit te kunnen leggen. Ze haalden hem snel uit de kerker, men schoor hem, verwisselde zijn kleding en hij kwam bij Farao. Een totale extreme makeover. Ja, we zien het wel eens op tv als we soms kijken. Ja, maar prachtig hoor, als je dan die sommige types ziet en zegt van, nou, oh, oh, die hebben ze echt mooi opgepoetst. Ja, ja, echt mooi opgepoetst. Maar ook, nee, maar ook mooie vrouwen en mooie kerels in één keer. Hè? Want soms dan lopen ze erbij en denken van, nou, ja, voor mij, hè, als oude man. Maar dan zie je in één keer prachtig wat God dan in de schepping ingelegd heeft. Zonder toeters en bellen en dan worden in één keer mensen worden zo mooi. Prachtig. We hebben net ook dat filmpje gezien, hè, van die kindjes. Schitterend mooi. Als je huilt, wil de kleine mannen kennen op de dia. Heel mooi wat daarin te zien is. En dan, hij komt bij de farao. Zijn baard moest eraf. En hier heb je een cultuurverschil tussen Kanaan en Egypte. Want in Kanaan liepen alle mannen met een baard. Of heel veel mannen met een baard. En in Egypte werden ze geschoren. En dan moet Jozef, die wordt aangepast aan de cultuur van Egypte. Wij soms ook, aan de cultuur van Ude, of aan de cultuur van de evangelische gemeente, of aan de cultuur van een kerk waar we uitkomen of naartoe gaan. Ja, hoe moeten wij ons aanpassen? En toen ik mijn baard liet staan, was het bonje in de familie. En nu wil ik hem maar afscheren, nu mag het niet meer. Ja, want ze zijn er zo aan gewend van, ja, maar dat ga je toch niet meer doen. Oké, maar hij werd hier de baard geschoren, hij werd gewassen, hij werd aangekleed en dan mag hij naar de farao. En dan gaat de farao die gaat praten en zegt tegen Jozef, ik heb een droom gedroomd en er is niemand die hem kan uitleggen. Al mijn wijzen, al mijn geleerden, ze bakken er niks van, ze schieten tekort. Ze weten niet wat het betekent. Maar ik heb over u horen vertellen dat u, als u een droom hoort, hem uit kunt leggen. Oh. Oh. Aai over je bol. Zou je trots kunnen worden als je zo'n aai over de bol krijgt van een koning in Egypte? Zou je dan denken van, nou, dat kan ik wel hoor. Ja, duimen in het vestzak. Ja, dat zal ik wel even doen. Dat zou toch best kunnen, hè? En dat gevaar lopen we soms als we wat gestudeerd hebben of iets betekenen in de maatschappij. Nou, dat doe ik wel even, want ik ben iets, ik ben iemand. Jozef wist blijkbaar dat hij niks was, want hij kwam net uit de jail. Hij kwam net uit de gevangenis. Jozef, wat doe je? Maar gelijk erbij, als toepassing voor onszelf, wat doen wij als wij in zo'n dergelijke situatie komen? Want denk erom, het is ook een les voor ons, hè? Het is niet alleen Jozef die dat daar meemaakt, maar wat doen wij er nu mee? En Jozef antwoordde farao: dit is niet aan mij. Prachtig, hè? Het is niet aan mij. Ik kan dit niet. Wij kunnen dit niet. De pastorale werkers kunnen het niet als u moeilijkheden heeft om u te helpen. Het is alleen God zelf. Maar God zal antwoorden wat het welzijn van farao dient. Wat goed is voor jou, farao, dat zal God nu aan jou vertellen. En dan aan een farao die echt niet in God geloofde. Dat moet dat zijn als je daaraan staat. En daardoor voor de volle, ja, daar zullen we meer bij gezeten hebben. En dan een koning farao om hem te zeggen van: farao, God gaat u wat leren. Jij uit de gevangenis, moet jij ons iets leren over God? Ja, je hebt me gevraagd om te antwoorden, dat zal ik doen. God zal het zeggen. En lieve mensen, als je in gesprekken komt en je krijgt de kans om over God te praten, doe het maar gerust. Doe het maar gerust. Heel eenvoudig zeggen wie God voor jou is. Getuigenis geven. Ik heb God lief. Hij zorgt voor mij. En nu zal God die zal tegen jou zeggen, farao, wat goed is. En dan zegt de farao tegen Jozef: in mijn droom stond ik bij de Nijl en dan krijgen we weer het hele verhaal over die twee koeien, die zeven koeien, die vette en die magere, die zeven mooie aren en die zeven verzengde aren. En dan heeft hij dat verteld: de zeven dunne aren verslonden de zeven mooie aren, zoals ook de magere koeien de vette koeien deden, maar er was niemand die mij de betekenis kon vertellen. Je leest er bijna uit dat farao bijna ging huilen. Van: ik snap er niks van, het moet iets betekenen en niemand kan mij vertellen. Ik, machtige farao, ik ben afhankelijk van een gevangene. Van een gevangene. Van een gevangene. En ook wij zijn eigenlijk gevangen. Hè? U bent pas vrij als u gevangen bent in het evangelie van de Heer Jezus Christus. Dan ben je echt vrij. Dan ben je niet meer gevangen, maar je zit daar wel aan vast. En je kunt er niet vanaf en we mogen er niet vanaf. Toen zei Jozef tegen farao: de dromen van de farao zijn één. God heeft farao bekendgemaakt wat hij gaat doen. Begrijp je waarom dat ik zeg van: onthoud je dromen eens. Probeer ze weer eens op te schrijven. Misschien heeft God toch een bepaalde iets tegen u te zeggen of een bepaalde iets door te geven. Let erop, gooi niet alles weg. Alle dromen zijn niet van God, hè? Maar hier zijn ze wel van God. En God gaat het aan farao zeggen: de dromen zijn één. God heeft de farao bekendgemaakt wat hij gaat doen. God heeft farao bekendgemaakt wat hij gaat doen. Alleen dan moet ik uitleg krijgen. Nou, dan zou je zeggen van: hoera, nou weet ik het eindelijk. Maar als je dat straks hoort, dan zit er nog een hele weg te gaan. Daar komt er nog een hele weg om te gaan, om die weg van God te gaan. Zeven koeien zijn zeven jaren, zeven aren zijn ook zeven jaren. En dan dit antwoord, dit is het woord dat ik zojuist door de farao gesproken heb, in vers 28. God heeft aan de farao laten zien wat hij gaat doen. De zeven komende jaren zijn vet, heel veel oogst, en dan komen er zeven magere jaren. Farao, let erop, want dat gaat gebeuren. Het is tot twee keer herhaald en God haast zich bijna om het te gaan doen. Het is heel dichtbij. En ook voor ons is God zo dichtbij, als u God nog niet kent of nog niet, als u God aangenomen hebt, ook de jeugd hier vanmorgen zit, doe het nu. Neem hem aan, want hij zorgt voor je, zoals hij het voor Jozef gedaan heeft, dwars door de gevangenis heen. God zorgt voor u. Hij kent u. Ik ben bij je. Elke dag. Hij kent jou wel. Waar jij ook bent. We hebben net het kinderlied gezongen. Prachtig. Want hij kent jou. Vandaag ook. En wij mogen worden als de kinderen. daarna 7 jaar. Vers 32, dat de farao deze droom 2 keer gekregen heeft, is omdat de zaak bij God vaststaat en God zich haast om die uit te voeren. God wil het heel snel doen. Denk erom, je hebt het niet voor niets gekregen, deze boodschap. Nu dan laat de farao en dan gaat hij advies geven. Zou hij gesolliciteerd hebben als raadgever bij farao? Zou hij een open sollicitatie gegeven hebben met zijn cv erbij? Bijna 30 jaar in de gevangenis en nou wil ik adviseur worden bij u? Nou, ik denk het niet. Maar hij kan blijkbaar ook zijn mond niet houden, Jozef. En hij gaat hier advies geven. Dan zegt hij, farao, laat een verstandige en wijze man, kijk er naar uit, en stel die over Egypte aan. Zorg dat je iemand hebt die voor jou de zaken kan regelen. Laat de farao het volgende doen. Laat hij opzichters over het land aanstellen en tijdens de 7 jaren van overvloed het 5e deel van de opbrengst van het land van Egypte opeisen. Moest je niet de helft doen? Want 7 jaar voorspoed en 7 jaar honger, dan moet je eigenlijk de helft bewaren, toch? Ik heb erover na zitten denken en toen dacht ik van, zouden ook wij aan 20% van het voedsel wat we nu eten ook voldoende hebben? Ik leg het even in het midden. Ja? U zoekt het zelf maar uit. Want we eten eigenlijk samen allemaal veel te veel. En sommige mensen, daar kun je het aan zien. En andere mensen kun je het niet aan zien. Maar ik denk, ja, nou, ik ga het heel voorzichtig zeggen, want anders krijg je straks op mijn kop. Dan kom ik straks de deur niet uit. Ja. Maar zouden we kunnen minderen, consuminderen? Ik denk van makkelijk. Ik kan dat getal van 20% niet kwijtraken, hoor, een 5e deel. En dan hebben ze ook nog over, want ze verkopen ook nog aan die zonen van Jacob die straks komen. Maar dat is voor een volgende keer. Ja? Hier is het dat ze 20% moeten opeisen. Laten zij alle voedsel van deze komende 7 jaar bijeenbrengen en op last van, of in beheer van de farao, het koren opslaan als voedsel in de steden en dat bewaren. Hebben wij een voorraadje? Op de rekening? ABN, AMRO of... Nee, mag je reclame maken. Ja, maar in ieder geval staat het vast. Staat het vast? Hebben we een voorraadje? Hebben we ergens iets staan dat als de wasmachine of de auto of iets anders kapot gaat, dat we niet direct hoeven lenen, maar dat we dat zelf uit eigen middelen gelijk weer op een goede manier kunnen herstellen of aanschaffen? Dat zijn wij als christenen eigenlijk verplicht, hè? En zelfs nog zoveel hebben dat als er een ander komt die echt door omstandigheden niks heeft, dat je die ook kunt helpen. Dat je die ook een handreiking kunt doen. We hebben het in de mos in de gemeente gehad, dan hadden we geen diaconale pot, noemden wij dat. En dan was er een familie en die ging echt helemaal onderuit. En die moest heel duur gaan lenen bij de sociale dienst. Nou, als je daar komt om te lenen, dan moet je niet zijn. Want die betaalde op dat moment betaalden ze 16% rente van het geld wat ze zouden krijgen van de sociale dienst. Nou, dan ga je niet omhoog, maar dan krijg je een draaikolk naar beneden toe. En toen hebben we als gemeente hebben wij hun schuld overgenomen. De gemeente heeft nog meer gesaneerd, de burgerlijke gemeente, als wij verwacht hadden. En via de sociale dienst betaalden ze ons als gemeente terug. Dus niet rechtstreeks, nee, de sociale dienst trok het er gewoon gelijk af van hun uitkering die ze kregen, gas, licht, water en vergoeding terugbetaling aan de gemeente. Maar wij vroegen als gemeente geen rente. Dus toen waren ze iets eerder uit dat gat. En ik denk dat we dat ook nodig hebben in onze gemeente of in onze omgeving. En als u zo een keertje iemand kunt helpen, doe het dan wel via de gemeente. Dat er geen persoonlijke relatie komt tussen de gever en de ontvanger. Want op een gegeven moment kun je ruzie krijgen. En dan is de beer los, hè. Dan kan het heel moeilijk liggen als je dan weer terug moet vragen van wanneer krijg ik mijn geld terug. maar dat er een schijf tussen zit. En dat is een stuk veiligheid als je dus gaat lenen. Maar hier is het dus in dat nog niet. 20% moeten ze aan de farao geven. Zodat het land niet omkomt van de honger. Dat was het doel om die 20% weg te zetten voor straks. Als straks die honger er wel echt is. Dan wordt Jozef onderkoning en dan zijn de woorden zijn goed. En dan zegt de farao, zouden wij ooit iemand kunnen vinden als deze man? Als deze Jozef? Hij komt net uit de lik, hij komt net uit de gevangenis. Farao, vergis je je nou niet? Die man zat niet voor niks in de gevangenis. En als je een keertje in de gevangenis gezeten hebt, dan krijg je een stickertje op, hè? In Nederland. Krijg je een stickertje op en dan raak je nooit meer kwijt. Oh nee, maar die heeft toen gezeten, weet je wel? Nou, ik heb ook een tijdje gezeten. 1 uur in de week om een andere gevangene te helpen. Dus ik zou ook een stickertje moeten hebben. Ja, maar als deze man, maar wat staat erachter? Ik hoop dat het bij u ook staat. En daar mag je een paar streepjes onder zetten van mij. Zouden we ooit een man kunnen vinden als deze, in wie de geest van God is? Dat maakt het verschil tussen Jozef en die andere gevangenen. En dat moet ook het verschil maken tussen ons en de wereld. Als we opnieuw geboren zijn, ontvangen wij de geest van God. En laten wij dan zien wie we zijn in God, in de Heer Jezus. Gaan wij lijken, gaan wij steeds meer op het gezicht krijgen van de Heer Jezus. Dat andere mensen in ons de Heer Jezus gaan zien. Gaan herkennen in wat we doen, in wat we laten, in wat we zijn. Dat is wat God bedoelt. En dat begint heel jong en dat begint heel oud. Dat mag altijd mag dat daar zijn. Daarom zei de farao tegen Jozef, aangezien God u dit alles heeft bekendgemaakt, is er niemand zo verstandig en wijs als u. God sprak door Jozef heen. God wil door ons vandaag de dag ook de wereld bereiken. Dat is Gods bedoeling. Ook door dit gedeelte van Jozef heen. Want anders hebben we het alleen maar over Jozef daar toen. En is het een heel mooi zonderschoolverhaal. Nee, wat doe ik er vandaag mee? In mijn situatie, in mijn leven. Nou, dan krijgen we dat hele gebeuren dat je dus mag gaan rijden als op de tweede wagen. En dat iedereen moet knielen als je eraan komt. De farao zei tegen Jozef, in vers 44, ik ben de farao. En zonder uw goedvinden zal in heel het land Egypte niemand zijn hand of voet optillen. Nou, dat is natuurlijk een bepaalde beeldspraak. Hè, van je bent onderkoning, je hebt het nou helemaal voor het zeggen. De farao gaf Jozef de naam Zafnat Paanea. Nou, wat betekent dat nou weer? Ik heb mijn boekje opgezocht. En het is heel mooi. Zafnat Paanea betekent verlosser van de wereld. Verlosser van de wereld. Ik heb het uit een heel oud boekje uit 1800 zoveel. Maar dan zou je denken, dat is allemaal nieuwe theologie. Nee, een heel oud boekje. Daar stond het in. Want ik had eerst, dacht ik dat het zou zijn, redder, verlosser van het land. Van de mensen van toen. Nee, verlosser van de wereld. En we krijgen straks nog een beeld erbij. Wat het nog mooier maakt. En of uitlegger van verborgenheden. Zafnat Paanea. Zeg ik nou goed? Paanea. Dat is de naam. En dan krijgt hij een vrouw en dan krijgt hij kinderen. En vers 46, en dan hebben we hem dus. En Jozef was 30 jaar oud toen hij bij farao de koning in dienst zat. 17 verkocht. En 30 onderkoning. Zit 13 jaar tussen. Een 13-jarige opleiding voor onderkoning. En hoofdzakelijk via de gevangenis. Ken je dat? Kan dat? Blijkbaar wel. Blijkbaar wel. Wat moest Jozef leren? Afhankelijk te zijn van God. En dienstbaar bezig te zijn in de meest nederige situatie. Ik weet niet of ik het zou kunnen. U misschien wel. Maar ik ben toch een beetje trots. En ik denk dat ik geen opstand zou komen. God, is er nou niet lang genoeg? Kan er nou niet anders? Hebben we nou niet eerder een oplossing? Hier niet. 30 jaar. En Jozef ging bij farao weg en trok door het land Egypte. En dan brengt hij al dat voedsel samen en dan slaat het voedsel op in de steden. Dus ze bouwen silo's, ze bouwen graanschuren. En nou blijkt er een verhaal te zijn, maar dat heb ik niet bevestigd gekregen. Of ik weet niet precies in welk artikel dat het stond. Men heeft met opgravingen een bus gevonden waarin graan zat, koren zat. En men vermoedt dat dat het koren geweest is van die 7 jaar over voorspoed in Egypte. En ze hebben het gezaaid en het kwam weer op. Oké, even dat terzijde. Dus ook opgravingen kunnen bepaalde dingen bevestigen. Jozef, vers 49, sloeg zeer veel koren op als zand aan de zee, totdat men ophield met het tellen. Want er was geen tellen meer aan. Als God zegent, ja, dan doet hij goed. Dan zegent hij overvloedig. Want die overvloed die is natuurlijk veel groter geweest. En dan 20% van een overvloed zou misschien voor het normaal gebruik de helft geweest zijn. Prima. Maar God zegent. En God zegent overvloedig. En ik hoop en bid dat wij, u en ik, ook die zegen van God overvloedig ervaren hebben of gaan ervaren. Want die God van Jozef, daar in Egypte, is dezelfde die wij vandaag dienen. Hij is onze God. Hij zorgt voor jou en hij zorgt voor mij. Safnat Paaneach. Dan krijgt het land honger, want dan raakt het gewoon, de voedsel raakt op. Vers 55. Toen ook heel het land Egypte honger kreeg, schreeuwde het volk bij de farao om brood. Hadden ze Jozef nog niet geaccepteerd? In die 14 jaar of in die 7 jaar? Ze gaan naar de farao toe. En toen kwam bij mij het beeld op, wat ik een keertje las, dat iemand die klopte op de deur van God. En misschien heeft ze het ook gedaan. Van God, wilt u mij redden? Ik ben een zondaar, ik heb honger. Ik heb u nodig. En dat God dan van achter zijn deur zegt, nee, je moet hiernaast zijn bij mijn zoon. Bij de Heer Jezus. Begrijpt u het beeld? Want God is heilig, die kan met ons niet van doen hebben. Daarvoor zond hij zijn zoon. De Heer Jezus. Farao die zegt van nee, je moet bij Jozef zijn. Die heb ik aangesteld om jullie te voeden en eten te geven. En zie je het beeld van de Heer Jezus terugkomen in Jozef? De Heer Jezus die ook naar deze aarde kwam. En die tijd dat hij hier op aarde was gevangen zat in het aardse lichaam als God. En hier zie je prachtige beelden komen van Jozef. En vandaar ook zijn naam. Verlosser van de wereld. Jezus wil iedereen verlossen. En daarom kunnen we ook bidden voor de islam. Heer, raakt u ze aan. Laat u zien wie u bent. Door dromen, door gezichten. Want wij kunnen er niet bij. Wij kunnen er niet bij. We mogen daar niet eens binnen met een bijbeltje. Of, gaat letterlijk tegenwoordig. Helaas. Maar laten we zien wie dat we zijn. Dat mogen wij vandaag de dag doen. In moeilijke gevallen terug naar Jezus. En dan zegt farao, ga naar Jozef en doe wat hij zegt. Prachtig. Ga naar Jezus en doe wat hij zegt. Doe wat Jezus zegt, de opdracht die hij geeft. Kan het? Ja. Als het niet kon, zou ik hier niet staan vanmorgen. Want dan had ik geen boodschap. Dan had ik geen referentie. Dan had ik ook geen nieuw leven in me. Had ik ook niet de durf en het lef om hierover te praten. En als wij God kennen, dan worden wij ervaringsdeskundigen. Net als dat Jozef hier was. Niet trots, maar doen wat God vraagt. In moeilijke gevallen, terug naar Jezus. Nood leert bidden. Zou Jozef niet gebeden hebben in die gevangenis? Ik denk het wel. Ik denk dat een hemelbestormer geweest is. En die zal ook zijn diepe dalen gehad hebben. Eerst bij de farao fout en dan de schenker die het hem vergeet. 13 jaar, opleiding voor onderkoning. Wel lang, hè? Wel heel erg lang. En op deze manier. En dan, waarom? Dromen niet altijd te duiden. Wel vragen om een uitleg. Vraag wat God bedoelt. ook met deze geschiedenis, God, wat bedoelt u voor mij? Ik heb geprobeerd uit te leggen wat het kan zijn, welke emoties ook Jozef gehad moet hebben. Maar er staat niks van bij. Elke keer is er heel mooi vroom van en hij vertrouwt op God. En ja, ja, oké, dat mag van mij. En ik denk als wij terug gaan praten en terug gaan vertellen, dat wij ook zeggen van God was goed voor mij. En dat wij die dalen die wij gehad hebben door eigen schuld of door ongeloof of door niet begrijpen van God, dat die steeds minder worden en dat God steeds groter wordt. En dat wens ik u toe. Een heel nauw leven en dan worden wij straks verenigd met die grote koning, met de Heer Jezus. Want dan gaan wij steeds meer op hem gelijken en dan zal de wereld zien wie hij is. Heel veel zegen. In de toekomst zullen we samen danken. Heren, wij danken u voor wie u bent. De geschiedenis van Jozef. Heel veel lessen, heren, die eruit te halen zijn voor ons als volwassenen. En wanneer we jonger zijn. Hij was 17 toen hij verkocht werd. En zijn eigen droom is nog steeds niet uitgekomen. Wel daar in Egypte. Maar de rest volgt. Want u bent een God die doet wat u belooft. En heren, zo mogen wij ook voor deze dag en de toekomst in uw handen leggen. En weten we dat u deze wereld nog steeds in uw handen houdt. Maar heer, het kan best moeilijk zijn of worden. En help ons dan. Want u bent daar, ook in dat diepe duistere dal. Laat u merken dat u van ons houdt. Ik ken je wel. Dat hebben we samen gezongen met de kinderen. Maar dat is ook voor de grote kinderen. U kent ons. En u zorgt voor ons. Amen.